onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan al de drie versen. Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het laatste Bijbelboek, Openbaring 21, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mijn een zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal, en had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in die poorten 12 engelen, en de namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. En van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen. Naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud zijnde, zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon en het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas en het tiende christofaas en het elfde hyacint. En het twaalfde amethyst, en de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het Lam is haar kaas. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons andermaal weer bijeengebracht in deze dagen, op uw dag weer bijeengebracht onder het woord en eeuwig blijvend getuigenis. O lieve Heere, dat uw naam, uw zaak en uw woord bekend mocht gemaakt worden onder ons. Want, o Heere, dat kan toch alleen met een geheiligde kennis. Want ons natuurlijk verstand, dat is daar niet toe bekwaam om die kennis te bevatten, die heerlijkheid, die macht, die majesteit. En die zalige stad, die kennis van die zalige stad, waarvan hier gesproken wordt, Heren, dat gaat ons verstand te boven. Het is alles boven natuurlijk. Het is alles geloof waarmee wij die zaken kunnen aanschouwen die hier geopenbaard worden aan Johannes, een apostel der liefde. O Heere, dat we er toe bekwaam gemaakt mochten worden om deze verborgenheden te mogen inblikken. Want Heere, dan zullen we ook verlangen, dan zullen we ook verwachten die stad die fundamenten heeft. Dan zullen we deze wereld een scheidbrief geven en de Heere Jezus onze liefdesbrief. Lieve Heere, mocht Gij uw liefdesbrief in onze harten openbaren. Dat Gij uw volk hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En dat Gij wenst met haar bruiloft te vieren. Ach Heer, het is alles zo onbevattelijk, want er is geen enkele reden in die kerk dat Gij het daarom zou doen en dat Gij het daarom doet. Maar Gij hebt redenen genomen uit Uzelve, Heere. Ach, dat we daarin geleid mogen worden, ook deze morgen, in die waarheid die naar de Godzaligheid is. En dat we het is van U zouden verlangen, Heere, dat we het is van U zouden smeken om te verstaan de dingen die des Geestes God zijn. Want is de mens van nature een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk worden verstaan. O Heere, wat zit een mens er toch tussen van nature met zijn verstand. Wat een blokkade, wat een blokkade. Maar gij kunt die blokkade opheffen als gij de sluizen der genade opent. Heere, want wie zal dan sluiten, als mocht gij op deze dag de sluizen van uw genade openen. Ja, die staan reeds open, want het is een fontein springende tot in het eeuwige leven. Gij hebt een fontein geopend voor de zonde. Heere, dat we erom verlegen gemaakt mochten worden. En dat we naar u zouden vragen, omdat gij naar de mens vraagt. Adam, waar zijt gij? Heere, mochten we onze naam eens horen noemen. In de prediking van het woord, mochten we onze naam eens lezen in het woord. Opdat we zouden komen tot de troon aller genade, om barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Heere, gedenk land en volk, gedenk overheid en onderdaan, en gedenk uw kerk wereldwijd. Vooral uw verdrukte kerk, mocht gij ze wezen een vurige muur rondom, opdat ze een zicht zouden krijgen op dat nieuwe Jeruzalem, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, waar geen nacht meer zal zijn, waar alles van genade en van eer en van glorie en van u nooit genoeg volprezen naam zal klinken, en waar ook alle hemelingen tot lof en prijs en van uw grote naam mogen zingen, o Heere, dat we het hier al mochten beoefenen, in de stilte tot u, de lofzang te mogen zingen, en gelijk een Maria gezongen heeft, gelijk een Zacharias gezongen heeft, gelijk die oude Simeon gezongen heeft, tot eer van uw naam, Heere, vervul ons dan met het uwe, ontledig ons van het onze, ontledig ons van onszelf, en geef ons waarachtige bekering, waarachtige wederkeer, tot de God des levens. We zijn uit uw handen voortgekomen volmaakt, Heere, maar we hebben het alles verdorven, en derven de heerlijkheid Gods. Maar gij hebt een plan uitgedacht dat we niet gerechtvaardigd kunnen worden door de verlossing die in Christus is, uw lieve Zoon. Openbaar hem alstublieft van achter uw recht, van achter uw heilig recht, opdat zondaren gezaligd mochten worden en in mochten gaan in die stad die fundamenten heeft en wiens kunstenaar en bouwmeester gij zelf zijt. Gedenk al uw ganige trouwe knechten, mocht gij ze nog aangorden met kracht uit de hoge, en mocht gij ze nog een tong der geleerden geven, om te spreken tot de moeder ter rechter tijd, en om de wet in zijn volle verdoeming te openbaren, opdat afgesneden zondaren mochten worden gezaligd uit vrije genade. Heere, verheerlijk uw naam en kracht, gedenk de zieken, de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, gij kent ook en ieder van ons hoe we hier tezamen neerzitten, hoe we zijn opgekomen. Ach, gij hebt geen enkele verwachting van de mens. Maar gij zegt wel tot uw volk, als ik dan uw Heere ben, als ik dan uw Vader ben, waar is dan mijn eer? O Heere, zie ons aan in uw lieve Zoon, want dat is uw eer. We bidden het u om Jezus wil. Amen. En geliefde, we wensen nog verder na te denken over hetgeen we u de dag van gisteren, dat nieuwjaarsdag, hebben gepredikt. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 21, vers 4, 5 en 6. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, Want de eerste dingen zijn weggegaan en die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En dan zullen we, ook als de Heer het geeft, het daar nog een enkel woord spreken, waar Johannes in mocht blikken in die glazen stad. Want geliefde, die stad die was van goud, van louter goud, maar het was door, als doorluchtig glas. Johannes is niet in die stad geweest toen hij nog op Patmos verkeerde, maar hij mocht er een blik in ontvangen. Hij mocht er inkijken. En dat kon ook, want die stad was van glas. Goudglas, doorluchtig glas. Johannes mocht kijken in de etalage van God. Ja, hij mocht er ook in delen. Hij mocht er ook in delen. En geliefde, dat wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En Johannes die hoort een stem, een grote stem uit de hemel, zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat is de zaligheid. Immanuel, God met ons. Dat is de zaligheid. En uit de hemel hoort Johannes een grote stem op een figuurlijke wijze spreken over het koninkrijk Gods in volkomen heerlijkheid en vreugde. Want God is alles en in allen. God is alles en in allen. In de eeuwige heerlijkheid, daar zal geen strijd meer zijn tussen de Satan en Christus. Daar is alle strijd gestreden, daar is alle leed geleden. En daar is God alles en in allen. En de tabernakel was in het Oude Testament, geliefde, een verordineerde plaats waar God gediend wilde worden en waarin hij woonde in het heilige der heiligen. Maar toen Christus het is volbracht heeft uitgeroepen, scheurde het voorhangsel des tempels van boven naar beneden. Omdat de Heere der heerlijkheid woning voor zijn bruidskerk gemaakt had en zijn bruid dezelfde heerlijkheid wilde geven die hij bij de Vader had. Daar wilde hij zijn kerk in laten delen. Dezelfde heerlijkheid die hij bij de Vader had van voor de grondlegging der wereld. Want Christus was van eeuwigheid in de schoot des Vaders. En hij vermaakte zich met de mensenkinderen. God heeft een vermaak in mensenkinderen. Ja. En God heeft een plan uitgedacht om in die eeuwige heerlijkheid mensenkinderen daarin te laten delen. Met een verheerlijkt lichaam. Met een verheerlijkt lichaam. En geliefde, daar kunnen we alleen in delen door een weg van voldoening, verzoening door voldoening. We moeten eerst vernieuwd worden, hersteld worden in het beeld Gods. En geliefde, Johannes wordt hier het hemelleven getoond, hè, maar ook hoe het zal zijn als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen zal. Letterlijk hoor. God zal letterlijk, dat is ook geestelijk natuurlijk, want in de eeuwigheid is alles geestelijk. Maar het is ook letterlijk. God zal letterlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, want dat is de stad Gods. Het nieuwe Jeruzalem, waarin geen onoverkomelijke afstanden meer zullen zijn tussen hemel en aarde. Dat moet ik ook zeggen. Er is nou een grote afstand tussen hemel en aarde en Gods volk. Gods kinderen kijken wel eens met verlangen naar boven. En weet je wat ze dan zeggen? Hoe zou ik het toch ooit komen? Hoe zou ik het toch ooit komen? Maar in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, daar zullen geen afstanden meer zijn zoals we ze nu kennen. Nee. Want daar zal de kerk in alle heerlijkheid en alle heiligheid met God verenigd zijn. En daar is geen afstand meer. Daar komt ook geen afstand meer door de zonde. Als Gods volk nou in de zonde valt, dan komt er weer een afstand tussen God en de ziel. Want de zonde maakt een scheiding tussen God en de ziel. Maar daar zal het nooit meer gebeuren. Nooit meer gebeuren. Nee. Daar zal God zijn, alles en in allen. Geliefde, dat nieuwe Jeruzalem, dat is de woonplaats des Heren, waar hij met zijn bruidskerk bruiloft zal vieren. En ik heb al gezegd, daar in de hemel, in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar zal alles juichen tot eer van God. In die hemel en op de aarde en onder de aarde. En geliefde, er zal wel een onoverkomelijke afstand blijven bestaan tussen de hel en de hemel. Want dat zal een eeuwige scheiding zijn. Dat zal een eeuwige scheiding zijn tussen de hel en de hemel. Dat is nu al zo. En de rijke man zult u dan ook niet in het nieuwe Jeruzalem aantreffen. En de rijke jongeling ook niet. Die zult u daar niet tegenkomen. Nee. En zij zullen de eeuwigheid moeten doorbrengen in de eeuwige pijn. Omdat zij niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. En geliefde, hoe staat het met ons? Hoe staat het met ons? Wat is uw koning? Ieder mens heeft een koning. Want ieder mens is een onderdaan van een koninkrijk. Tot welk koninkrijk behoor je? In welk koninkrijk bevindt u zich? Er zijn maar twee koninkrijken op de wereld. Dat is het koninkrijk van de duivel en dat is het koninkrijk van Christus. En Gods kerk, Gods strijdende kerk die aan deze zijde van het graf nog moet verkeren, die bevindt zich in een ander koninkrijk als uw onbekeerde reisgenoten. Ze zitten in dezelfde kerkbank, maar in diezelfde kerkbank zitten twee koninkrijken. Ja, want die rode lijn van Gods uitverkiezing, die loopt dwars door de kerk. En geliefde, het arme Lazarusvolk, dat zal altijd bij de Heere mogen zijn, in de schoot van Abraham gedragen worden, als een bruid die voor haar man versierd is. En dan zullen al mijn fonteinen, dan zal dat Lazarusvolk uitroepen, dan zullen al mijn fonteinen binnenin u zijn. En zal Johannes ook wel in vervoering hebben mogen zeggen, daar op die hoge berg, o grote stad Gods, want dan zal de Heere zelf onze woning zijn en wij zullen van zijn heerlijkheid vol worden. Halleluja. Daar zal het eeuwige Hallel klinken, geliefde, tot in alle eeuwigheid. En dat is de verwachting van Gods kinderen. Die verwachting die schenkt de Heere hun. Dan krijgen ze verwachting, hoop en verwachting. Dat is geen hopie. Dat is geen hopie zoals een natuurlijk mens dat denkt. Nou, we hopen dat dit en dat, nee. Die hoop, dat is een zalige hoop, dat is een vaste hoop. Een vaste grond, de dingen die men hoopt. Hoor je? Ja, dat is de verwachting van al Gods kinderen. En daar kunnen zij met verlangen naar uitzien, naar de wederkomst. Hè, kunt u lezen in het volgende hoofdstuk, hoe de kerk daarna verlangt. Als het nou waar is in je leven. Ja. En naar dat volzalige hemelleven in heerlijkheid en gerechtigheid. Want als je nou een waar kind van God bent, dan verkeer je hier onder het kruis. Dan verkeer je hier onder het kruis. In een tijdsbestek van een verdrukking van 10 dagen. Als je niet verdrukt wordt en je bent niet onder het kruis, ben je geen kind van God. Ben je geen kind van God. Want de kerk verkeert hier onder het kruis. Onder het heiligend kruis. Dan heb je afgeleerd om de wet erbij te nemen, om die te doen als dankbaarheid. Dat heb je goed afgeleerd. Want daar heb je je handen aan gebrand. Toen die mensen in de ark wilden kijken, toen die ark terugkwam uit het Filistijnse land, die Betsemieten, die wilden ook de wet erbij nemen. En er vielen duizenden doden. Want dat duldt Gods glorie niet. Die ark die laat je in Christus. En dat verzoendeksel dat blijft erop. Want die ark is met bloed bedekt. Die ark is met bloed bedekt. En geliefde, het is nu Christus en de wet. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de prediking van vandaag. Christus en de wet. Maar dat is een leugenprediking. Het is de wet in Christus. Voor Gods verzoende volk. En in dit tranendal, geliefde, komt de levende kerk niet verder dan vleeselijk te zijn en verkocht onder de zonde. Hoewel vrijgemaakt van de heerschappij der zonde. Gods volk is vrijgemaakt, verlost van de heerschappij der zonde en des doods. Van de heerschappij des duivels, daar zijn ze van bevrijd. En dat is geen halve bevrijding, geliefde. Want de duivel die heeft geen zeggenschap meer over Gods volk. Geen enkele zeggenschap. Geen enkele zeggenschap. De duivel kan ze wel aanvallen en bestrijden. Oh ja. Oh ja. Maar hij is koning af. Koning af. Christus is koning. En als hij nou mag behoren... En je mag bevinden, je mag behoren tot die koning der koningen. En je mag bevinden in dat rijk. In dat rijk van Christus, in dat koninkrijk van God. Dan zal er geen haar zonder de wil van je hemelse vader van je hoofd vallen. Letterlijk hoor. Want dan sta je onder de zorg van God de Vader. Ja, dan heb je een vader in de hemel. Een verzoend vader. Een liefhebbend vader. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Ja. En die kinderen in dat koninkrijk van Christus, in dat koninkrijk van God, die gaan met al hun bekommernissen naar vader. Die gaan met al hun bekommernissen naar vader. En als de duivel daarop ziet, dan siddert hij. Dan siddert hij. Als de duivel ziet op de almacht van God en op de almacht van Christus, dan siddert hij. Want de duivel gelooft ook. Die gelooft beter als heel dat reverdom bij elkaar. Maar hij siddert. Maar geliefde, in dit tranendal komt de levende kerk in zichzelf niet verder dan vleeselijk te zijn, want de geestelijkheid van de wet die blijft bestaan. Ze zijn bevrijd van de heerschappij des doods, des duivels, der zonde. En ze zijn ook bevrijd van de vloek der wet, maar de geestelijkheid van de wet blijft bestaan. Want de wet verdwijnt niet. De wet is eeuwig. En Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat hij erachter gekomen was dat de wet geestelijk was. De wet is niet om aan te pakken. Steek eens een vinger uit naar de wet en je zal verbranden. Want de wet is heilig en goed. Een mens van nature heeft geen besef wat nou eigenlijk heiligheid is. Hij denkt dat dat goede werken zijn en dat hij dan zijn best moet doen. En dat dat zeg maar onder de noemer heiligheid geplaatst wordt. Maar geliefde, je bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. Want dat is geen heiligheid. Dat is verrotte vleeselijkheid. Je best doen. Daar zit God niet om verlegen. Je best doen. Dat is je grootste vijandschap. Daar heeft er het maar één goed gedaan. En God vertrouwde die zaak alleen maar toe aan zijn lieve zoon. En aan geen mens anders. Want hij heeft op de mensenkinderen gezien of er iemand was die God zocht, of er iemand was die naar hem vroeg. En hij kon er geen een vinden. Hij kon er geen een vinden. En toen klonk het in die eeuwigheid. Wie zal er met zijn hart borg worden om voor mij te genaken? Want er was op aarde niemand te vinden. Niemand. Geen oud-griffemeerde, geen griffemeerde gemeente, geen hersteld hervormde, niemand. En toen heeft de Zoon van God zich borg gesteld. Omdat er niemand was. Toen heeft de Zoon van God zich borg gesteld. om naar deze vervloekte wereld te komen. Ja. Heb je daar de dierbaarheid, heb je daar de noodzakelijkheid van zijn komst wel eens in gezien? Voor je persoonlijk leven. En geliefde, hoewel Gods volk bevrijd is van de heerschappij der zonde en des doods, dan zijn zij toch zuchtende in deze bange wereld. Want deze wereld, dat is een tranendal. Ons leven is niets anders dan een gestadige dood. We worden stervende geboren, we gaan stervende heen. Maar geliefde, Gods volk, die verwachten een stad die fundamenten heeft, en daarnaar zuchten ze, daarnaar verlangende met onze woonstenen die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Kijk, als je nou een kind des Heren mag zijn, dan voel je wel dat dit alles sterfelijk is. En dit sterfelijke, dat moet onsterfelijkheid aandoen. Anders kunnen wij niet in de hemel verkeren. Dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aandoen. Als je ziel gered is, dan woont die ziel eigenlijk... Die ziel die voelt zich niet thuis in dat lichaam der zonde. Nee. Nee. Die ziel die wil onsterfelijkheid aandoen. Ja, die ziel is onsterfelijk. Maar die wil in een verheerlijk lichaam wonen. Maar geliefden, als Gods volk daar ook naar zucht. Daar staat tegenover de enige troost beide in leven en sterven. Als Gods volk hier met tranen zaaien. Ja. Dat is waar hoor, want anders staat er niet, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Als hij nou nooit wenende vanwege dat evangelisch berouw in Christus, een geliefde Gods volk weent wat af. Ook vanwege de goedheid van Christus. En de eeuwige genade in Christus, daar wenen ze wat over af. Dan zijn ze in God verblijd en dan mag je eigenlijk wel eens leegwenen. Leegwenen. Vanwege een droefheid naar God. Een droefheid over de zonde. En geliefde dat. Maar dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is toch een troostvolk van God. Dat is toch een troost dat zijn goedheid u toestraalt. En dat zijn macht u schraagt in het lijden. En dat zijn onbezweken trouw nooit uw val zal gedogen. Maar dat zijn gerechtigheid u naar zijn woord zal verhogen. En dat is een vast, dat is geen twijfelachtige zaak hoor. Ja, Gods volk, die wordt wel menigmaal bestreden van... Zou dat nou wel ooit waar geweest zijn in mijn leven, geliefde? Niet dat ze dat vragen in een lauwe stoel, hoor. Maar dan leggen ze zodanig onder de stokenbranden der hel. Zullen Gods beloftenissen immer hun vervulling missen. Maar de Heere komt zelf op zijn eigen zaak terug. Dat houdt Gods volk niet in stand. Echt niet. Want hij heeft gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. En dan komt de Heere dat steeds weer te bevestigen. En dan krijgen ze wel eens een blik in die eeuwige gelukzaligheid. En geliefde, komt zo vast, de Heere maakt zijn eigen werk vast. Door de bevestiging des Heilige Geestes. En geliefde, als Gods kinderen thuiskomen, thuis gehaald worden, moet ik eigenlijk zeggen. Dan zal God al de tranen van zijn volk, die hij in zijn fles vergaard heeft, dan zal die tranen van hun ogen afwissen. En dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw meer zijn, geen gekrijt, geen moeite, geen ziekte, geen tegenspoed, geen onderdrukking, geen vervolging, want er zal God zijn, alles en in al. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En geliefde, dat geldt geestelijk voor de herschepping, maar ook letterlijk. Als de Heere zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zullen Gods kinderen opgenomen worden, de Heere tegemoet gaan in de lucht. Om altijd, altijd bij de Heere te wezen, om gedurig bij de Heere te zijn en hem alle liefde waardig te schatten. Met die liefde waarmee God zijn bruidskerk heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Want het is die liefde, geliefde, die is uit God, door God en tot God. Die keert de God weder. En dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Hij zal je tranen drogen, volk van God. De tranen van berouw over de zonde. Maar ook de tranen vanwege de droefheid naar God in Christus. Want daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En dan hoort Johannes nog een stem van God, zeggende, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein des levende waters voor niet. Een volk des Heren ziet niet op dit ondermaanse leven, maar ziet omhoog. Heft uw harten en hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En in Openbaring 12 ziet Johannes een groot teken in de hemel, namelijk een vrouw. Dan ziet hij een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En geliefde, deze vrouw, dat is de kerk, de levende kerk, en die bekleed is met de mantel der gerechtigheid van Christus. En al het ondermaanse heeft ze aan haar voeten onderworpen. De maan was onder haar voeten. En dan wordt de strijdende kerk getoond. Wat wordt nou de strijdende kerk getoond, geliefde, opdat zij de wereld zou overwinnen door het geloof. En aan al dit ondermaanse bestaan zou sterven. Paulus roept daartoe op, om onze wandel, dat onze wandel in de hemel zij. Als je wandel nooit in de hemel is geweest, geliefde, dan moet je eigenlijk maar niet de Gods volk rekenen. Nee, Gods volk mag wel eens wandelen in de hemel, door het geloof, niet door aanschouwen. Ook Paulus is nooit letterlijk in de hemel geweest, voordat hij afreisde naar Immanuels land. Nee, hij is in de geest opgetrokken tot in de derde hemel. Hij zegt, of het in het lichaam is geschied, weet ik niet. Of buiten het lichaam, het was. Hij werd opgetrokken tot in de derde hemel met zijn ziel, met zijn geest. En dan mocht hij onuitsprekelijke dingen zien die Johannes hier nu ook ziet. Ja. En dat wordt de strijdende kerk wel eens getoond. Daar krijgen ze wel eens een voorsmaak van. Opdat zij de wereld zouden overwinnen. En aan al dit ondermaanse bestaan zou sterven. Want aan al het aardse geliefde komt een eind door de tijd die alles schendt. Het is weer nieuwe jaar. We hebben weer een jaar achter de rug. Maar aan die tijd, aan die jaarwisselingen, daar komt een eind aan. Daar komt een eind aan. Dan zal het nooit geen oudejaarsdag meer zijn. Dan breekt een nieuwe dag aan. Ja. Dan breekt een nieuwe dag aan. Dan wordt het lente. Dan wordt het eeuwig lente. De stormwinden zijn overgegaan. De plasregen is opgehouden. Dan zegt de bruidegom tot zijn bruid. En dan gaat de Heer zijn bruidskerk thuis halen. Ja. Maar God verlangt meer naar zijn bruid als de bruid naar Christus verlangt. Dat is echt waar hoor. En dan maakt God alle dingen nieuw. Hè? En die aankondiging over de nieuwe schepping van hemel en aarde, die moet Johannes opschrijven in een boek. Niet in een boek met een kleine letter, maar in een boek met een hoofdletter. Dat kun je niet nadoen. Hoor. Johannes moet opschrijven in een boek, in de Bijbel. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw omdat God waarachtig is en omdat God de getrouwen is. Opschrijven in een boek. En wat hij gezien en gehoord had, en dat was het laatste Bijbelboek. En dat was de laatste kanon van de Bijbel, Openbaringen. Opdat het navolgende geslacht weten en geloven zou dat alle dingen Christus onderworpen zijn. Hè? Dat hij overwinnaar der wereld is en die alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. En in hem zijn ook Gods kinderen meer dan overwinnaar. En niets en niemand zal hen kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En het is reeds geschied, geliefde, want God zei, het is geschied. Het is zo. Het is, ja, dat is nou een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar de gronden het niet. Het is alles volbracht, hetgeen voorzegd was door de profeten en apostelen, ja, door Christus zelf. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Ook van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de aarde is geschapen door het woord zijner kracht. En ook, dat zal ook zijn met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Christus is de alfa van alle begin. Hij is de alfa. Dat betekent het begin. Het begin der schepping Gods. Het begin der herschepping Gods. Hij is ook de omega. De laatste. Ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Hij is ook de voortzetting en het einde. Een einde zonder einde. Hij is de alfa en de eeuwigheid. De alfa en de eeuwige. Christus is het begin en het einde van de schepping. En ook van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want hij is de alfa en de omega. De nieuwe mens. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen. Der aarde, hij die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En geliefde, dan heeft hij zich zo diep vernederd, dat hij hier over de wereld moest gaan als een worm en geen man. Heb je hem wel eens zien kruipen in de hof van Gethsemane, geliefde? Heb je de Heere Jezus wel eens zien kruipen, toen de Heere Jezus daar kroop vanwege de toorn Gods over de zonde, toen vielen de discipelen in slaap. Want niemand van de volkeren was met hem. Hij heeft het alleen gedaan. En omdat hij het alleen gedaan heeft, geliefde, spreekt hij hier nu de kerk toe. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Maar dan moet ik er even bij zeggen. Want nou moet je goed luisteren. Nou komt het onderscheid openbaar. Met de dorstige wordt hier niet een kind van God bedoeld. Die gedurig hongert, want Gods kinderen hongeren en dorsten gedurig naar de gerechtigheid van Christus. Want de zulken worden door Christus zalig gesproken. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden met die volle hemelse verzadiging waarvan Christus daar spreekt. Dat ziet op de volle verzadiging die Gods kinderen te wachten staat. En dat ziet op de volle erfenis der heiligen in het licht. Die Christus aan zijn kerk vermaard heeft. En waarvan zij ten volle zullen genieten in de eeuwige heerlijkheid. En waarvan Paulus zegt dat hij ernaar jaagt. Naar die volmaakte heerlijkheid. Naar die onsterfelijkheid. Naar dat ontoegankelijke licht. Maar geliefde, geestelijk dorstige zielen geloven in Christus. Die geloven in Christus. En zijn dikwijls gelijk dat eigend het, dat dorst naar de waterstromen. Zoals de psalmist het uitroept, gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Dat zijn levende kinderen Gods, die dorsten naar God en naar zijn gerechtigheid. Omdat zij gesmaakt hebben dat de Heere goed is. En dat zijn gerechtigheid oneindig is. We zullen er eerst van zingen. Psalm 42, het eerste zangvers. Zegt, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het levende waters voor niet. Daar wordt hier niet Gods volk mee bedoeld. Nee. Want dat heb ik u gezegd. Die zijn als dat hert dat dorst naar de levende water stromen, omdat ze daarvan gedronken hebben. Niet om hem voor het eerst te kennen. Niet omdat zij nooit van het levende water gedronken hebben, maar zij dorsten en verlangen ernaar om in te gaan in de vreugde des Heren. Om voor Gods aangezicht te verschijnen. Hebben we opgezongen. Hè? Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Dat is een verzoend kind van God. In uw huis uw naam verhogen. Daar verlangen Gods kinderen naar. Om hem volmaakt te eren, te loven en te prijzen. Om altijd bij de Heere te zijn. Om ten volle verzadigd te worden van zijn goddelijk beeld. En die volle verzadiging, geliefde, die staat de strijdende kerk nog te wachten. Ze zijn in het bezit der zaken door het geloof. Maar zij dorsten niet als degene die nooit van het levende water gedronken hebben, want een geestelijk dode ziel kan niet geestelijk dorsten en hongeren. Net zo min een dode ziel naar de Heere vraagt. Christus is de eerste, de alfa, ook in het geestelijke leven. Het geestelijke leven begint niet met dorst, maar met Christus, de fontein des levende waters. Tegenwoordig draaien ze het om, hè? Dan begint de verlossing met de ellende, maar laat u het nooit wijsmaken. De wedergeboorte begint niet bij de ellende, maar met de verlossing. En een verloste ziel dorst naar de gerechtigheid, meer en meer, omdat hij gedronken heeft uit de fontein des levende waters. Maria was een kind van God en zij was hongerig naar meer genade. Zij werd met het grootste goed vervuld geworden. En daarvan getuigt zij. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. En rijke heeft hij gansledig weggezonden. En daar getuigt de psalmist van. De dorstige ziel heeft hij verzadigd. En de hongerige ziel met goed vervuld. Dat zijn de levende kinderen Gods. Die Christus kennen als de fontein des levende waters. En daaruit gedronken hebben. Ten eeuwige leven. Maar de woorden van Christus, ik zal de dorstige geven van het water des levens om niet staat in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Zoals ook de uitnodiging van Gods genadeverbond, zoals we die in Jesaja 55 vers 1 kunnen vinden, die staat in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom koop en eet. Ja, kom. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Want hier wordt niet gezegd, geliefde, ik heb het ook onlangs gezegd, met welke dorst de dorstigen gekweld worden. Maar deze dorst duidt wel op een kwelling. En dat is niet meer zo bij een kind van God die dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat is geen kwelling. Een onbekeerd mens die dorst vanwege de kwelling, vanwege de druk der zonde. Omdat hij nog nooit gesmaakt heeft van de gerechtigheid van Christus. Dat is een uitgedroogde ziel. Dat is een uitgebrande ziel. Ja. Maar dat is niet zo met een evangelische en een gelovige dorst, hè. Een gelovige dorst naar de gerechtigheid van Christus, dan ken je Christus. Dan heb je zijn bloed gedronken en van het brood van zijn lichaam gegeten. En dat dorst naar meer, dat hongert naar meer. Ja. naar die volmaaktheid. Hè? En daar kunnen alleen Gods kinderen naar dorsten, naar de gerechtigheid van Christus. Hè? Maar een dorstige ziel die Christus hier noemt, die God hier noemt, duidt op een door de wet gedode ziel die de wetsdood ondergaan is en op het einde der wet geworpen worden. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. En God zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Hij zal zijn geest, o volkje Jacobs, op uw zaad gieten. En zij zegen op uw nakomelingen. Dat ziet op de rechtvaardiging van de goddelozen. Er is een droefheid vanuit de ontdekking naar een onbekende God. En er is een gelovige droefheid naar een verzoend God en Vader in de hemel. Dat is onderscheiden. En dat onderscheid wordt ons ook geleerd ten aanzien van dorstige zielen. Er zijn dorstige zielen die uitgedroogd zijn door de wet. En er zijn verzoende zielen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Omdat zij gegeten hebben van het brood des levens. En gedronken hebben van het water des levens. En zulke zielen, geliefden, die eenmaal gedronken hebben van het levende water, die dorsten wel naar meer, maar zullen in der eeuwigheid niet meer dorsten als die uitgedroogde ziel onder de wet. Die dorsten die op sterven na dood zijn, omdat ze geen leven bezitten. Maar voor de zulke, voor die door de wet uitgebrande zielen, daar klinkt het hedenmorgen. Ik zal de dorstige geven van het levende water, om niet. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Maar die reeds in Christus gelooft, daarvan zegt Christus, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Want die zielen zijn gelijk een bron die zich uitstort op de velden. Die zijn een lichtend licht in Christus, een zoutend zout, een stad op een berg, een licht op een kandelaar. Omdat Christus het licht der wereld is en omdat zij door hem beschenen worden. En geliefde, de zulke die huppelen van zielenvreugd omdat ze zijn wens hebben verkregen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Die overwint, die zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn, zegt de Heer, en hij zal mijn zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Mijn geliefde, Gods volk zal door de tweede dood niet beschadigd worden. Nee, er is een eerste dood en er is een tweede dood. En die tweede dood, geliefde, dat is een definitieve dood. Dat is de lichamelijke, dus niet alleen de lichamelijke, maar dat is ook de eeuwige en geestelijke dood. En die zullen Gods kinderen niet ondergaan. Die zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. Maar er is nog wat anders. De hemelse erfenis die wordt hier verbonden aan de overwinning des geloofs. Hè, die overwint zal alles beërven. En dat lijkt er dan op dat het staat in actieve vorm. Hè, dat Gods kinderen die overwinning nog moeten behalen. Nou, er zijn twee kanten in. Gods volk is meer dan overwinnaar in Christus. Hè. Meer dan overwinnaar. Want die strijd die ze strijden, die is reeds gestreden. Die is reeds overwonnen door Christus. Maar hier moet Gods volk al strijdende overwinnen. En toch is zijn overwinning verzekerd. Want daar staat Christus borg voor hem. Dus die hemelse erfenis die wordt hier verbonden aan de overwinning des geloofs. Het ware geloof overwint de wereld. Maar de ware gelovigen hebben reeds in Christus overwonnen. Omdat Christus hen de overwinning gegeven heeft. Voordat ze gaan strijden, door het geloof heeft Christus hen de overwinning gegeven. In de vergeving van alle zonden. En hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. Het ware zaligmakende geloof zal de strijd des geloofs, dat is een wettige strijd. Dat is een wettige strijd. Gods volk zal wettig strijden en in Christus de duivel, de zonde en het vlees overwinnen. In Christus. In Christus hebben zij reeds overwonnen. En dan zullen ze de loop beëindigen en de kroon des levens ontvangen. En geliefde, die erfenis dat ziet op de eeuwige zaligheid en op de hemelse heerlijkheid, die Gods kinderen reeds deelachtig zijn door het geloof in Christus. En daar krijgt Johannes, daar krijgt hij een aanschouwing van die hemelse heerlijkheid. En niet letterlijk, maar visionair in een gezicht. Johannes ziet op Patmos visioenen, hemelse visioenen. Ja. Hier wordt hem tevens de andere kant van de medaille getoond, om het zo eens te zeggen. Want er is niet alleen een hemel, maar ook een hel. En de hel zal eeuwig zijn en niet verdwijnen als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen zal. Hier wordt duidelijk gezegd wat het rampzalige lot zal zijn van degenen die niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. He? Maar de vreesachtigen, dat zijn degenen die onder de wet verkeren. De ongelovigen, dat zijn de overtreders der wet. Terwijl Gods kinderen daders der wet zijn. Ja, ja, Gods kinderen zijn daders der wet. En ze doen er niks aan. Ze zijn daders der wet door het geloof. Door de toegerekende gerechtigheid en de toegerekende heiligheid van Christus. Het is alles door het geloof. Als je het ware geloof bezit, dan heb je alle werken gedaan die voor God te doen zijn. Heb je alle werken gedaan. Alles. Want dat is volbracht, geliefde. Dat geldt niet alleen voor de verlossing, dat geldt ook voor de heiligmaking. Gods volk kent er geen zucht meer bij zich. En daarom staat er ook zo mooi, hè? Ik zal alle tranen, dan zal die alle tranen van je ogen afwissen. Want die kunnen niet meedoen. Daarom wist God ze af. Hij wist ze af. Als een barmhartig en genadig vader, ja, ja. Maar hij wist ze af. Want in de hemel zijn geen tranen meer. In de hemel zijn geen tranen meer. Nee. En degenen die onder de wet zijn, geliefden, die zijn zonder de wet. En leven in wetteloosheid en goddeloosheid. Hoe vroom je dat ook inkleedt, of je nou lid bent van de oud-gereformeerde, of van de Malle Jankerk, of hoe moet ik dat noemen, of van... Dat is wetteloosheid, dat is goddeloosheid, hoe vroom en hoe keurig men zich ook voorgeeft. Want die onder de wet zijn, zijn overspelers, doodslagers, want dat zijn we van nature hoor. Je wordt geen dief omdat je steelt omdat je een dief bent. Elke dag, in woorden, gedachten en in werken. Nou ja, werken misschien nog niet, maar de wet ziet ook je gedachten aan voor de daad. Heb je daar wel eens over nagedacht, geliefd? De Heer Jezus zegt, één blik naar een andere vrouw om ze te begeren, heb je reeds overspel gedaan. Dus, hoeveel vrouwen heb je gehad? De Heer Jezus zei tot die Samaritaanse vrouw, hoeveel mannen heb u gehad? Nou, er stond dat mens. Er stond er mens gelijk in de verdoemelijkheid. De Heer Jezus heeft maar één zinnetje te zeggen. Hoeveel mannen heb je gehad? Hij zegt, ik zal het je wel zeggen hoor. Gij hebt 5 mannen gehad en die nu uw man is, die is uw man niet. Daar leefden ze mee in hoererij. En ze was van 4 mannen gescheiden, of die waren overleden. Van de ene man naar de andere man. Dat is een mens van nature. Dat is een mens van nature hoor. Maar jongens, die hadden pas een bruiloft van iemand uit de gereformeerde gemeente. En dat was in een gebouw en aan de andere kant was er een wereldsfeest. En in een ander gedeelte van het gebouw daar was die bruiloft. En toen moest een van mijn zoons even naar de wc. En toen sprak hij daar even in de hal met een stel van die wereldse meisjes van dat wereldse feest. En toen werd er gezegd in die bruiloftszaal van die gereformeerde gemeente, die zegt, ja, maar dat mag die jongen niet doen. Zie je? Zo vroom zijn ze nou geworden. Beter geworden. Beter is de wereld geworden. Mensen, het is je grootste goddeloosheid die er bestaat. Want van nature is een mens maar een overspeler en een doodslager. En Christus eet met hoeren en tollenaren. En als je zo slecht niet wil zijn, dan is er geen zaligheid. Want er is een gans uitgewerkte zaligheid voor een gans bedorven zondaar. Die tot de hel toe vernederd is. Dan worden de hemelen, dan worden de sluizen van genade hedenmorgen geopend. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Ik zal de dorstige geven, te drinken geven, uit de fontein van het levende water. En geliefde, dan moet je echt een goddeloze wereldling van God worden, anders is er geen zaligheid. En dat hoef je niet te worden, daar ben je. Dat zijn we van nature. Maar wie gelooft? Wie omhelst? Wie onderschrijft zijn eigen vonnis? Geweld. Ziende op die gewillige Christus aan het kruis. Ja, God zal het nooit doen in een andere weg. Nooit. Of wil je als Barabbas losgelaten, vroegtijdig losgelaten worden? He? Kom je ook in de vrijheid hoor. Maar wel op de brede 14. Weet je dat? En van nature lopen we op die brede 14. Ja, er loopt ook het refodom op. Of aan de rechterkant een beetje. En dan kijken ze met een scheef hoofd naar de wereld op de linkerkant. Hè? Ja, ja. Maar het is dezelfde weg. Het is dezelfde weg ten eeuwige verderven. Ben je al ingegaan, geliefde, door die enge poort. Want als je niet door die enge poort gegaan bent, aan deze zijde van het graf, dan zou je nooit door die parelenpoort van dat nieuwe Jeruzalem treden. Nooit. Want er staan engelen in die poorten. En daar hopen we vanavond nog over verder op door te denken. Als de Heer het geeft, want een mens kan niks bedenken. Alleen maar ongerechtigheid bedenken. Ook na ontvangen genade. Je wordt niet substantieel veranderd. Denk er maar nooit om. Een mens blijft geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde, verdoemelijk. Maar in Christus. Volmaakt. Volmaakt rechtvaardig. Volmaakt heilig. Zonder vlek en zonder rimpel. En geliefde, de tweede dood is dus onderscheiden van de eerste dood. Die dieven en moordenaars en tovenaars en afgodendieners en leugenaars zullen ondergaan. Als zij zich niet bekeren. Want dan zal hun deel zijn in de poel des vuurs die daar brandt van vuur en zilver. En dat is de tweede dood. En die tweede dood, geliefde, die zal onderscheiden zijn van de eerste dood. Want de tweede dood, die zullen Gods kinderen niet ondergaan. Wel de eerste dood. Maar Gods kinderen zullen de tweede dood niet sterven, omdat zij in en met Christus gestorven zijn. De oude mens als een lijk hebben afgelegd. En in Christus meer dan overwinnaar zijn. En die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Alleen oude mensen zullen de tweede dood sterven. En dat ziet op de geestelijke dood, dat ziet op de eeuwige dood. Die in de eeuwige verdoemenis zal resulteren. En geliefde, dat is een doodernstige zaak. Dat is een zaak van leven op dood. Dat is een zaak van leven op dood. Een ontzaglijke werkelijkheid waar een mens zich in gestort hebt door de zondeval in Adam. Maar geliefde, er is een zaligheid. God heeft een zaligheid bereid. Voor degene die hem vrezen. En God zegt hier. Hier wordt zo laag afgedaald. Ik zal de dorstige geven. Uit de fontein des levende waters voor niet. Niemand wordt uitgesloten. Want de Heere die is gewillig. Om je zonde te vergeven. Christus is zo gewillig, geliefde, zo gewillig om je ziel te redden. Daar hoef je nou niks voor mee te brengen dan alleen je eigen verdoemenis. Toen Levi in dat tolhuis zat, toen zei Christus, wat heb Levi nou in zijn zaligheid gedaan? Hij zat in het voorportaal van de hel, in het tolhuis. Dat wist hij hoor, hij was een Jood. Hij zat in het voorportaal de hel, van de hel. Toen zegt Christus, volg mij. U zegt, gaat het zo makkelijk? Ja. Ja, als de Heer het doet, dan gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf of helemaal niet. Maar Levi kon zich uit dat voorportaal van de hel niet ontworstelen. Daar had hij wel Christus voor nodig. Net zoals Zacchaeus in die boom, die daar als een brandhout ter hel in die boom zat om te zien wie Christus was. En geliefde Christus gaat nog door het vervloekte Jericho der aarde. Maar hij gaat wel door de vlakke velden, want zijn naam is Heer der Heren. Dan maakt hij een vlak veld. Dan maakt hij een vlak veld door recht. Door recht en gerechtigheid. Dan rekent hij zijn gerechtigheid u toe. En dan bent u volmaakt rechtvaardig voor God. Volmaakt. En dan krijg je ook een volmaakte heiligmaking in Christus op je rekening. Volmaakt. Tegenwoordig is het weer rooms geworden, want dan zeg je, weet je wat ze dan zeggen? Ja, de rechtvaardigmaking is volmaakt, maar de heiligmaking is ten dele. Dat is een goddeloze leer hoor. Dat is een goddeloze leer. Dat is een halve Christus. Gods volk krijgt volmaakt, een volmaakte gehoorzaamheid. Een volmaakte heiligmaking. Toegerekend. Ze kunnen in Christus nooit geen verkeerde stap meer zetten. Nooit meer. Ze kunnen in Christus nooit geen verkeerde klap meer geven. Nooit meer. Want er is hier geen zonde in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Ja, u zegt maar, hoe gaat het dan in de beoefening? Kijk, Gods kinderen krijgen een volmaakte gerechtigheid en een volmaakte heiligheid toegerekend. Maar de beoefening is ten dele. Ja, de beoefening is ten dele. Maar al lag je heel je leven bewusteloos in een bed en de Heer had één woord in je ziel gesproken, dan had je een volmaakte. Wat hebt die moordenaar aan het kruis voor heiligmaking beoefend? Moet je mij eens vertellen. Moet je mij eens vertellen. Had die man niet eens de tijd meer voor? Maar dat hoefde nog niet, geliefde. Want Christus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, want ik ben uw rechtvaardigheid. Ik ben uw heiligmaking. Ik ben uw wijsheid. Ik ben uw volkomen verlossing. Amen. Een geliefde, lieve Heere, gij zijt een God van volkomen zaligheid. Gij zijt een God die zondaren tot zich trekt, om niet. Gij zijt een God die genade verleent aan mensen die geen genade willen hebben. Aan mensen die niet om genade vragen, wel om gered te worden. Maar lieve heren, gij doet het door een weg van recht. Daar ik alles heb verloren, doch Jezus verkoren. Door de Heere Jezus verkoren. Heren, het is niet in woorden uit te drukken wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Een eeuwige zaligheid, waarin geen nacht meer zal zijn. Verheerlijk dan uw naam en kracht onder ons, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. En van die 66ste psalm, hè, want daar begint het gejuich. Dat begint hier al aan deze zijde van het graf. Juicht aarde, juicht met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verhef zijn roem met lofgeschal. De verse 1, 8 en 10 van psalm 66, de verse 1, 8 en 10. willen eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God. U zij alle de eer. Amen.